Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons met het internet verbonden willen zijn. Vanmorgen is onze voorgangster dominee Sietsma van Oeveren. Hartelijk welkom, gisteren ontmoet op de synode. Allemaal verre reis gehad en nu weer uw verre reis deze kant op. Fijn dat u er bent, samen met uw man, die heb ik ook al mogen ontmoeten. Achter het orgel zit Karel van Egmond vanmorgen. Er zijn een paar mededelingen te doen. Op 17 april om 10 uur is er weer vrouwengespreksgroep. En als het klopt is dat bij Leni van Rooijen Kuiper. Goed. Ook wil ik u helpen herinneren aan de gemeenteavond, 18 april. Wil u deze niet vergeten? Hij wordt gehouden bij ons thuis op de Duinweg nummer 84. In de kerkenraad is er breedvoerig gesproken over het gebruik van matzes bij de viering van het heilig avondmaal. Gezien het feit dat veranderingen van de viering van het heilig avondmaal alle tot zegen kunnen zijn als dat met vrede gebeurt en een ieder daarmee instemt, heeft de kerkenraad doen besluiten om geen veranderingen te brengen in de viering van het avondmaal. Dus we blijven gewoon met brood het avondmaal vieren en niet met matzes. Op de stoelen waar u nu reeds heeft plaatsgenomen had ik vanochtend allemaal nieuw kerknieuws neergelegd van het VGKN nieuws. Neemt u die alle graag mee naar huis en lees het met aandacht, want er staan leuke dingen in. De bloemen gaan van deze week gaan mee met Anneke Houwart. Zij is vandaag jarig. Anneke, van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren namens de gemeente. Nou, dan rest me eigenlijk u eigenlijk nog een gezegende dienst toe te wensen. En draag ik de dienst over aan de dominee.
En zingen we nu staande ons intochtslied Psalm 149, vers 1 en 3. Stil zijn voor de Heere God en hem in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En zingen we naar Fotum en groet het Gloria met de woorden van lied 166 vers 4 uit de evangelische liedbundel. Vader, u loven wij. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen we ons nu verootmoedigen, klein maken voor de Heer onze God en zingen we als antwoord daarop van Psalm 139, het eerste vers. Zullen we bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier in alle vrijheid als uw gemeente mogen samenkomen. Heer, wat zijn wij daarin bevoorrechte mensen. En dank u wel dat we ook mogen weten dat u ons niet alleen geroepen hebt, maar ook wilt ontmoeten. Door uw woord, door uw geest. Heren, geef dat die ontmoeting ook van onze kant zo mag zijn dat we u de lof en de eer willen brengen die u toekomt. In onze liederen, in onze gebeden. Laten we ons tot u richten in de wetenschap dat we... dat we het niet verdiend hebben dat u naar ons hoort. Maar dat u er voor ons wil zijn. Ondanks onze fouten, onze tekortkoming, onze gebreken. Heer, dank u wel. Dat we mogen weten van het offer van Jezus Christus voor onze zonden. Van zijn dood en opstanding, ons ten leven. Heer, en geef dat we daar ook dankbaar voor zijn. En daar ook uit mogen leven. Heren, zo leggen we het voor u. Al onze fouten, wilt u ze vergeven. In Jezus' naam. Amen. Schrijft Johannes in zijn eerste brief, geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En in ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. En dan mogen we ook van zingen gezang 440, de versen 2 en 4. Versie van de 10 geboden lezen en zingen wij daarna van Psalm 108 vers 1 en 2 uit de oude berijming. U heeft hem op het stencil gekregen. Ik ben de Heer uw God, ik ben de levende en waar mijn leven stroomt, daar is de ware vrijheid. Mijn geboden wijzen de weg naar het nieuwe leven. Leef het leven dat God u geeft door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Leef het leven dat God u geeft door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Leef het leven dat God u geeft door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Leef het leven dat God u geeft door te genieten van de rust en met name op de rustdag die hij u geeft. Leef het leven dat God u geeft door uw vader en moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Leef het leven dat God u geeft door in daden, woorden en gedachten uw naaste voluit te respecteren. Leef het leven dat God u geeft door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met uw lichaam. Leef het leven dat God u geeft door het welzijn van uw naaste te bevorderen. Leef het leven dat God u geeft door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. Leef het leven dat God u geeft door uw naaste te gunnen wat God aan hem of haar schenkt. Zo ontdekt u de weg van het eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven dat u de enige ware God kent en hem die door hem gezonden is, Jezus Christus. Zingen we Psalm 108, vers 1 en 2. voor we Gods woord openen om dat te overdenken, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, ons hart is tot uw lof en dienst bereid, maar Heer, het is ook nodig dat u onszelf op u richt. Dat we ons door u geleid weten, want er komt vaak in het leven zoveel op ons af, dat er van die lof niet zoveel te horen blijft. Dat we ons zorgen maken of klagen over dingen die niet goed zijn. Dat we zo druk zijn met van alles en nog wat, zodat u er vaak bij inschiet. Heer, en dank u wel dat u ons ook op deze zondagmorgen even stilzet. En dat we samen naar uw woord mogen horen. En dat we ook mogen weten dat u onszelf uw woord wil laten horen door uw Heilige Geest. Die ons de harten en de oren daarvoor openzet. Heer, en daar bidden we om. Kom met uw Geest hier in ons midden. En wees met hen die met ons verbonden zijn of laten de dienst beluisteren. Wil met uw Geest werken. Heer, in al die harten van mensen die op deze zondag in uw dienst rond uw woord bij elkaar willen komen. Laat het tot een zegen mogen zijn. En geef dat de kerk, dat we anders de kerk uitgaan dan we erin komen. En dat we ook wat meenemen naar de wereld die wacht. En dat we daarin ook uw woord kunnen gebruiken. Ter bemoediging of juist om ons aan te vuren, om dat woord ook te verspreiden. Help ons daarbij. Heer, zo bidden wij. Kom met uw Geest hier in ons midden. En dat vragen we in de naam van onze Heer Jezus Christus, die het mogelijk heeft gemaakt dat uw Geest naar ons toe kwam. Amen. Twee weken geleden hebben we paasfeest mogen vieren. En toen zongen we het halleluja, menigmaal. Maar de feestklanken zijn nu verstomd en kunnen we nu op dezelfde voet verder als voor het feest van de opstanding. We hebben het toen waarschijnlijk gezongen. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. En misschien ook wel, wees dan volk des Heren blij en welgezind. En zegt telke keren, Christus overwint. Telke keer, steeds weer. Want dat lied van Pasen moet blijven klinken heel ons leven lang. Die opstanding van de Heer Jezus mag niet alleen een verrassend einde van de geschiedenis van het leven van Jezus blijven. Niet een mooie ontknoping na een spannende en bange tijd. Dat gebeuren mag niet op zichzelf blijven staan. Want Jezus' opstanding was geen einde, maar een voorgoed begonnen begin. En door hem is er uitzicht en leven. Zonder de opstanding van de Heere Jezus blijft er niets over dan een hopeloos einde. Maar door zijn opstanding is er eindeloze hoop. En daar willen we over nadenken. En met name aan de hand van die ontmoeting met Petrus. Die laatste ontmoeting. En dat lezen we met elkaar in Johannes 21 vers 1 tot en met 19. En zingen we daarna voor de verkondiging nog gezang 436, 1, 5 en 7. Johannes 21 vers 1 tot en met 19. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. En toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden was opgewekt. En toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei Jezus tegen hem: volg mij.
Thank you.
lees u graag ook nog de woorden uit de Heidelberger Catechismus zondag 17. Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? En het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Zingen we na de verkondiging lied 132, 1, 2 en 3 uit de Evangelische Liedbundel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We bevinden ons aan de oever van het meer van Tiberias, waar Jezus een ontmoeting heeft met 7 van zijn discipelen. Het was een van die keren dat de heiland tijdens de 40 dagen na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart verscheen. Crisispastoraat. Zo is deze periode ook wel eens genoemd. Want hoe nodig was het dat Jezus ze even apart nam, ze troostte en bemoedigde, hen doordrong van de vreugde van Pasen. Maria van Magdala, de Emmausgangers, Thomas en ook Petrus. Petrus, u en jullie kennen hem wel. Die eenvoudige visser uit Galilea, de impulsieve, die geen blad voor de mond nam en geen aarzelingen kende. Over niemand van de discipelen wordt zo uitvoerig verteld als over hem. Steeds treedt hij door zijn spreken en handelen op de voorgrond. Vol vurige ijver was hij leerling van Jezus geweest. En hij heeft veel met zijn meester meegemaakt. En wat moet het een diepe indruk op hem achtergelaten hebben toen Jezus hem die andere naam gaf. Petrus, rotsman. Dat was geweest na zijn belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hoe anders had zijn stem geklonken in die hof van Caiaphas. Ik ken die mens niet, tot 3 keer toe. En diep bedroefd was hij naar buiten gegaan, ontzet over zijn eigen woorden, woorden die hadden geklonken als een vloek. En die daad van verloochening, dat besef van schuld en tekortkoming, lag nog steeds als een donkere schaduw over zijn ziel. En dan komen we bij dat gelezen gedeelte uit Johannes 21. Over die ontmoeting met die opgestane Heer. Het is de 3e keer, staat er uitdrukkelijk bij, dat Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen verschijnt. De 3e keer. De 3e dag. Een beslissend moment. Een moment van omkeer. Van ingrijpen van God, van leven in plaats van dood. Al 2 keer heeft Petrus Jezus na zijn opstanding ontmoet. Maar over dat wat er gebeurd was in die hof is blijkbaar nog niet gesproken. Petrus heeft het angstvallig weggestopt. Maar het is er wel, steeds als een donkere sluier aanwezig. En nu zitten ze bij elkaar rond dat kolenvuur na opnieuw een wonderbare visvangst. De eerste keer hadden ze door Jezus toedoen zoveel vissen gevangen. En toen was Petrus uit eerbied voor Jezus op de knieën gevallen. En had hij gezegd, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Toen had Jezus gezegd, wees maar niet bang. Van nu aan zullen jullie mensen vangen. Maar nu valt de discipel niet op zijn knieën. Hij is stil, verlegen met de situatie en met zichzelf. En dan is het Jezus die het woord neemt. Simon, Nu even geen Petrus meer, niet die eretitel, maar gewoon Simon, zoon van Jona. Heb je mij lief, meer dan deze? Aan het antwoord van Petrus kun je merken dat hij niet meer zo zeker van zijn zaak is. Voor zijn verloochening hoorden we hem nog zeggen, al zullen ze u allemaal verlaten, ik zeker niet. En nu durft hij niet te zeggen, Heer, ik heb u lief, meer dan de anderen. Nee, nu kraait zijn haan geen koning meer. En het blijft bij een schuchter. Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. En tot 3 keer toe stelt Jezus deze indringende vraag. En deze 3 keer doen Petrus terugdenken aan die andere 3 keer. Die keren dat hij de kans had om voor zijn meester uit te komen, maar het niet heeft gedaan. Heel diep moet hij zakken. Maar alleen zo kan hij die diepe schuld van zich afgooien. Heer, u weet alles. U doorgrondt en u kent mij. Geen woord is er op mijn tong of hier, zie hier, u kent het volkomen. Heer, u weet dat ik u lief heb. En dan is Petrus waar hij zijn moet, waar de Heer Jezus hem wil hebben. Dan legt hij als het ware dat hele zware pakket van schuld, pijn en vertwijfeling aan de voeten van de Heer. En Jezus neemt die last van hem over. En nu kan hij zijn meester weer recht in de ogen kijken. Door die opgestane Heer mag Petrus werkelijk vrijspraak van alle schuld ervaren in zijn leven. Hij mag met een schone lei opnieuw beginnen. Simon wordt weer Petrus, de discipel in zijn ambt hersteld. En van Petrus gaan we naar onszelf toe. Wat betekent de opstanding van Christus voor u, jou en mij? Dat de Heiland door zijn lijden en sterf de dood heeft overwonnen om ons in de gerechtigheid die hij ons door zijn dood verworven had te doen delen. Dat wil zeggen, we zijn niet langer door de zonde ter dood veroordeelden, maar hij heeft al die straf op zich genomen en daardoor worden wij vrijgesproken. Al onze schuld, onze zonde, onze boze gedachten en verkeerde daden. Al dat donkere in ons leven. Daarmee hebben wij als het ware de Heer Jezus de diepte in laten gaan. En hij ging onder. Tot de diepste diepte. Maar hij kwam ook weer boven. En al die zwarte bladzijden van ons kwamen te liggen op de bodem van de zee. Hij heeft het meegenomen in het graf. In de hel. En daarom is er voor iedereen die in hem gelooft een nieuw begin mogelijk. Omdat hij de dood gebroken heeft en overwinnaar werd. Omdat de schuld is betaald en God ja heeft gezegd op het werk van zijn zoon. Ja, tegen ons mensen. En zo mogen wij, die het net als Petrus niet verdiend hebben, door het geloof in Jezus Christus, delen in zijn gerechtigheid. Simon wordt in ere hersteld. Hij, Petrus, mag weten en geloven dat de Heiland hem vergeven heeft. En als de Heiland vergeeft, dan doet hij dat ook echt. Dan krijgen we niet een proefperiode. En dan worden we ook niet voortdurend gecontroleerd of we nu wel vertrouwen in hem hebben. Zijn vergeving is totaal, ook voor Petrus. Hij mag opnieuw beginnen. En hij krijgt een nieuwe, nog verantwoordelijke taak. Hem wordt het kostbaarste toevertrouwd dat Jezus had. Van visser van mensen mag hij hun herder worden. Hij moet de mensen niet alleen over Jezus vertellen, ze met het net van het evangelie naar Jezus trekken. Nee, hij moet over hen waken, voor hen zorgen, hen geestelijk voedsel en veiligheid bieden, zoals een herder zorgt voor zijn schapen, in de voetsporen van de goede herder, die zijn leven voor zijn schapen heeft ingezet. Volg mij. Wat betekent de opstanding van Christus voor Petrus en voor ons? Het eerste is dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, zodat wij in zijn gerechtigheid zouden delen. En het tweede is dat wij door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. Door de opstanding van de heiland heeft God als het ware dat venster naar boven open gedaan. En door dat venster stroomt het leven naar binnen. Zoals hier vanmorgen de deur open werd gezet van, om die muffe, bedompte lucht wat kwijt te raken. Zo mag je door de opstanding van de Heer het nieuwe leven inademen. Want zoals Christus uit de doden is opgewekt, zo mogen ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Zo is dan wie in Christus een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Als wedergeboren mensen mogen wij hier op aarde de heiland volgen. En in zijn naam, dat geloof, handen en voeten geven. Hem volgen, die ons voor wil gaan. Achter hem aangaan, die ons het heeft voller gedaan. Naar hem luisteren, die ook tegen ons vanmorgen hier zegt, volg mij. Uit de Bijbel weten we dat Petrus zijn taak goed heeft verstaan. In Lucas 22 staat nog, Simon, de Satan heeft verlangd jullie te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En als u eenmaal tot bekering bent gekomen, versterk dan uw broederen. Nou, dat zien we. Hoe Petrus na de hemelvaart zijn broeders raad geeft. Hoe hij op die Pinksterdag het volk toespreekt. Hoe hij als eerste een genezingswonde verricht en een dode opwekt. Hij predikt als eerste het evangelie aan de heidenen. Goed, wijd mijn lammeren en schapen. Petrus heeft die taak heel serieus opgepakt. En zo kan hij het ook aan ons doorgeven en in zijn brief schrijven. Alle dank en eer aan God, die zo buitengewoon goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood te laten opstaan. Daarom hebben wij nu de hoop op het eeuwige leven. Dat is een erfenis die God al heel lang voor ons heeft klaarliggen in de hemel. Wat betekent de opstanding van Christus voor ons? Dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Dat wij door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde geeft het ons de zekerheid dat dood niet dood is, maar dat er leven volgt na de dood. Eeuwig leven. Petrus schrijft hierover. Een leven dat niet ophoudt te bestaan. Onvergankelijk. Dat alleen maar mooi en goed zal zijn. Onbevlekt. En dat door niets of niemand kan worden aangetast. Onverwelkelijk. Hij schrijft dit in een van zijn brieven, terwijl hij ooit van Jezus te horen kreeg dat hij geboeid zou worden en ter dood gebracht om zijn geloof. En we weten dat dat ook is gebeurd. Dat hij zelfs ondersteboven gekruisigd werd, omdat hij niet zo wilde sterven als zijn meester. Maar hij kon dit schrijven, omdat hij wist van die erfenis in de hemel. Omdat hij wist van de dood van zijn heiland. Dat betekent voor mij het eeuwige leven. En voor iedereen die dat gelooft, voor al Gods kinderen en erfgenamen, ligt die erfenis te wachten. Het wordt voor ons bewaard en wij zullen ervoor bewaard blijven. Dood is niet meer dood. Er is leven na de dood. Het is Pasen geweest. Wat betekent dat voor u, jou en mij? Dat God door de Heer Jezus ja heeft gezegd tegen iedereen die hem in geloof wil aannemen. Dat hij de vensters van het leven door zijn overwinning voor ons heeft opengegooid. En het betekent ook dat ik vanuit dat geloof in de kracht van Gods geest als kind van de Vader hier op aarde leven mag. Hij doet ons door zijn geest opademen. Hij maakt ons tot wedergeboren mensen. Betekent ook dat ik straks voor altijd met hem op die nieuwe aarde wonen mag. Een wereld die al onze voorstelling te boven gaat. En dit alles dankzij het volbrachte werk van de heiland. Dankzij het feit van de opstanding. Een feit dat we niet alleen op Pasen, maar elke zondag mogen vieren. Zullen we het daarom nog maar een keer zingen op deze tweede zondag na Pasen. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Amen.
Thank you.
Zullen we nu de Heer danken en bidden? Ja, Heer, U zij de glorie, de victorie. U heeft de overwinning behaald. Dank U wel. Dank U wel dat we U zo mogen kennen. Dat het niet opgehouden is bij het kruis, maar dat het graf leeg was en dat U zichzelf aan de discipelen telkens weer liet zien om het hun ook echt duidelijk te maken. Dat het realiteit was, waarheid. Heer, en dank U dat U ook ons wil aannemen. Dat we in Uw gerechtigheid mogen delen door Uw dood en opstanding. Dat wij nieuw leven van U mogen ontvangen. En dat we zeker mogen weten dat dood niet dood is. Maar voor wie in U gelooft, eeuwig leven betekent. Heer, en zo willen we U bidden voor al diegenen die dat nog niet weten. Voor wie Pasen het feest was van de paashaas en de eieren. En verder niet. Voor wie de boodschap van Pasen nog niet echt geland is. Heer, wij bidden U, geef dat steeds meer mensen toch die boodschap mogen horen. Ook in landen waar dat verboden is. Maar ook hier, waar mensen zoveel andere dingen hebben, dat ze er geen tijd hebben om daarbij stil te staan. Heer, wij willen U ook bidden voor de gemeente hier in Noordwijk. Dat ze een licht mogen zijn op die kandelaar. Een vuurtoren. Een baken van hoop. Voor zoveel mensen die U niet meer kennen of nog niet kennen. Geef dat Uw woord verspreid mag worden. En wilt U dat ook zegenen? Help ons daarbij. We willen ook bidden voor al die landen waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Waar mensen vervolgd worden om hun geloof. We willen U bidden voor alle strijd die er is. En Heer, voor de wereldsituatie. Het lijkt een vuurhaard aan het worden. We willen U bidden voor de bevolking van Syrië die al zo lang te lijden heeft. En ook nu weer zoveel verschrikkelijke dingen moet ondergaan. We willen U ook bidden voor wijsheid van regeringsleiders. Heer, om hier ook op een goede manier mee om te gaan en uit te komen. We willen U vragen of U een eind wil maken aan al dat geweld wat sommige leiders hun volk kunnen aandoen. Vader, ontferm U. Wil U ook bidden voor uw volk Israël. Heer, nu even niet zo in de picture, maar ook daar is het spannend. Straks mogen het 70 jaar het bestaan van het land vieren, maar vader, we weten hoeveel mensen, hoeveel volken, hoeveel leiders hen dat misgunnen en erop uit zijn om dat te verbreken. We willen U vragen, wilt U hen trouw blijven en geef ook dat ze het mogen weten, dat de Heer Jezus ook hun Messias was, dat Hij er ook voor hun wil zijn. Vader, ga zo met ons mee. Help ons bij alle dingen. Wees met de zieken onder ons, met hen die het moeilijk hebben. Met alle zorgen die er kunnen zijn. Vader, ga met ons mee. Draag ons in uw liefde. Houd ons vast en help ons in alle omstandigheden van het leven. Dat bidden wij. In de naam van ons Heer Jezus Christus, onze Heer. En opgestane heiland. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid de Heer te dienen met uw gaven. Dan zingen we daarna het slotlied, gezang 221, de versen 1 en 2. En dan na het gesproken amen het derde vers van gezang 221. Thank you. Zondag 17 als herinnering. En nu kunt u het allemaal misschien nog beter plaatsen. Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding een zeker onderpand voor onze eigen opstanding in heerlijkheid. Mag nu van hier gaan, in de kracht van dat nieuwe leven, om zelf tot een zegen te kunnen zijn, wil Hij ons ook zijn zegen meegeven. De genade van ons Heer Jezus Christus, de grote liefde van God en de kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.